De Stem, een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
Goeiedag en van harte welkom bij podcast De Stem. Hij werd in elkaar geslagen door buurtgenoten omdat ze het niet konden verdragen dat hij moslims vertelde over het evangelie. En om diezelfde reden belandde hij in de gevangenis. Nu is hij vrij, maar toch ook weer niet. Hij leeft ondergedoken en is telkens op de vlucht voor moslim-extremisten die hem willen vermoorden. Toch weet hij niet van stoppen en gaat hij door om via allerlei manieren moslims te bereiken met het evangelie. Ik heb het over de Pakistaanse dominee Mehboob. Hij is voorganger in een land waar de situatie voor christenen de laatste jaren sterk is verslechterd. Hoe gaat dominee Mehboob om met de gevaren die hem dagelijks omringen? En wat kunnen wij in onze situatie leren van het verhaal van dominee Mehboob? Over die vragen praat ik door met Gertrude Koeijer. Je bent ambassadeur van SDOK en hebt deze dominee ook ontmoet tijdens een reis die we samen hebben gemaakt naar Pakistan. Voordat ik met je doorpraat over het verhaal van deze dominee, eerst even naar jou. Je bent SDOK-ambassadeur. Hoe geef je nou gestalte aan dat ambassadeurschap voor SDOK?
Ik doe dat vooral via presentaties in het land, op vrouwenkringen nog alles. Maar ook in groepen 8 van basisscholen, een soortje gastlessen geef ik dan. En je merkt dat het heel makkelijk een brug slaat om in gesprek te komen met ook wel met andersdenkenden. Want dit spreekt iedereen wel aan, het onderwerp christenvervolging.
Ja, naast het ambassadeurschap voor SDOK doe je natuurlijk nog heel veel andere dingen. Waar hou je je zo mee bezig in het dagelijks leven?
Ik ben voorzitter van de Vrouwenbond en in dat kader vroeg je me ook een beetje. Je ging ervan uit dat dat wel een bepaald netwerk zou kunnen zijn, waarbinnen iets gedeeld zou kunnen worden. We horen bij de Griffmeerderbond binnen de PKN. Wij rusten vrouwen toe via magazine, bijeenkomsten, beleggen bijbelstudies. Dus we doen echt wel veel wat dat betreft. Nou, dat vind ik ook belangrijk, vrouwen samen rond het woord. Dat is mijn streven altijd en overal eigenlijk wel. Dus binnen dat netwerk kreeg ik ook wel gelegenheid om te delen in het magazine, maar ook bijeenkomsten in het land gedaan.
Een paar jaar geleden werd je door SDOK gevraagd om mee te gaan naar Pakistan voor een reis. Wat dacht je toen je een telefoontje kreeg?
Nou, dat vond ik natuurlijk heel verrassend. Jij gaf toen al aan, toen je mij vroeg, dit is geen snoepreisje. En ik was even verbaasd van, waarom vraag je mij? Het riep niet bepaald een vakantiegevoel op. En ik had nog nooit gevlogen. Ik heb altijd tegen onze kinderen gezegd, als jullie emigreren, dan denk ik niet dat ik op bezoek kom. Dat vind ik echt gewoon heel spannend. Ik had een angst die ik niet kon beschrijven. Maar die, nou ja, ik weet niet hoe het kwam. Maar ik heb dat in het gebed neergelegd, heb ik ook als gezin gedaan, want ik heb natuurlijk dat verzoek van jou zeker direct gedeeld in het gezin. En dan merk je dat angst toch omgebouwd wordt in verlangen zelfs. En uiteindelijk vond ik die vluchten heel mooi en was ik blij met die tussenlanding. Ik vond het gewoon heel leuk.
Dan ga je naar Pakistan. Je hebt daar heel veel verschillende mensen gesproken. Nou, we kunnen al die mensen niet bespreken in deze podcast, maar je gaf aan, ik wil het heel graag hebben over dominee Mehboob, een van de predikanten die we daar gesproken hebben. Wat trek je zo aan in zijn verhaal en zijn getuigenis, waardoor je zegt van nou, dat wil ik graag delen in deze podcast?
Ja, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Ik ben natuurlijk predikantsvrouw, dat is even goed om dat erbij te zeggen. Predikantsvrouw, predikantsgezin en Mehboob is predikant. Dus mij trok dat enorm om eens daarover door te spreken. Want ja, predikant in Pakistan of in Nederland, dat is wel een verschil. En ik weet nog heel goed, ik mag dat misschien nu ook wel even erbij vertellen, dat ik toen wij op reis gingen, kregen wij net een beroep. Dat ging lopen als wij terug zouden komen. En eerlijk gezegd was ik daar niet zo blij mee. We zaten prima waar we waren. Onze pubers hadden net hun kamers geschilderd. Dus we hadden zoiets van, nou, we kunnen er weer even door. En al weet je van Gods leiding enzovoort enzovoort. Ik zat er een beetje mee in mijn maag. En dan ga je op bezoek bij een predikant in Pakistan. En ik herinner me nog, het was op een avond, maandagavond, in het donker. Dat was veiliger. Wij stapten uit dat busje, een beveiliger ging voor. In een donkere ruimte. En ik dacht, goeie help, dit is een pastorie. En ik had toen al de gedachte, Gertrude, jij moet hier je ogen en je oren goed de kost geven, want jij zou wel eens een les kunnen leren. Nou, er ging een luik open en op een oud trapje gingen we naar boven. En kwamen we in een verlichte ruimte. Ja, dan zie je wat anders dan een pastorie waar wij gewoonlijk in wonen. Dus ik, die knoop in mijn maag, die werd daar wel wat veranderd. Dat veranderde wel.
Ja, want de situatie inderdaad voor christen is compleet anders dan in Nederland. Kun je even kort schetsen voor de mensen die er niet zo'n beeld bij hebben van hoe is de situatie voor christenen in Pakistan?
In Pakistan heb je te maken met de blasfemiewetgeving. Dus beledig je de profeet of je spreekt je niet zo mooi uit over de Koran, dan kan dat de doodstraf betekenen of levenslange gevangenisstraf. En in dit geval was er wel naar een verhaal te luisteren van familie Mehboob. Want die hebben het nodige beleefd.
Ja, want vertel eens wat meer over deze dominee. Hij woonde dus inderdaad ergens op een zolderkamertje. Klopt. Je schetst een beetje een spannend beeld, hè?
Ja.
Ik was er zelf ook bij, ze kan me nog goed herinneren. Wat was het verhaal van dominee Mebbel?
Hij is vluchtend omdat hij evangeliseert het liefst onder de moslims. En jaren geleden is dat hem duur komen staan. Blijkbaar zijn er bepaalde opnames gemaakt of kwamen ze het te weten. En kwamen op een dag, woedende moslims kwam eraan en haalde hem en zijn gezin uit het huis. Hebben hem mishandeld.
Ja, want hij was een soort rondreizend evangelist,
ja,
hè?
Klopt.
Doopte ook moslimleiders, hè, moela's.
Ja, ja, en dat is toen ook gebeurd. En dat kwam hem dus duur te staan. Zijn huis is verbrand. En dan sta je daar als gezin, als predikantsgezin. Dus dat was wel een aangrijpend verhaal.
Ja, dat was zeker een ingrijpend verhaal. Ik heb hem toen ook geïnterviewd. Ik stel voor dat we nu even naar een fragmentje gaan luisteren. Waarin hij vertelt hoe hij dat moment ervaren heeft dat die moslims daar bij hem op de stoep stonden. En hij met die overval te maken kreeg.
Morning time tha, aur hum log sab re ikatthe the, aur school ke liye bachche ja rahe the aur nashta kar rahe the.
Het was in de ochtend en we waren bezig met het ontbijt. De kinderen maakten zich klaar om naar school te gaan. Mijn vrouw was aan het koken. Opeens werd er op de deur geklopt. We dachten dat het iemand was die de dominee nodig had op de vroege ochtend. Een van mijn kinderen deed de deur open en meteen stormde er een hele groep mensen naar binnen. Ze begonnen me te slaan en ook het huis te vernielen. Voor het oog van mijn kinderen werd ik in elkaar geslagen. Op dat moment heb ik niks gezegd. Ik heb tegen mijn kinderen gezegd ook maar hun mond te houden, anders zouden zij ook aangevallen worden.
Ja, heftig om dat mee te maken, hè? Het is maar een heel kort fragmentje. Hoe is het toen met hem verder gegaan? Want het was toen achter de rug. Is hij toen daar gebleven?
Nee, hij is verder gegaan met het werk, is naar een ander dorp vertrokken. Ging door met evangeliseren. Maar ja, uiteindelijk, er kwam weer vrucht op het werk. Moela's kwamen tot geloof, werden gedoopt. En de ellende kwam weer. Hij werd weer opgepakt. En uiteindelijk belandde hij toen in de gevangenis. Dus toen werd het nog weer een ander verhaal. Hij werd beschuldigd van blasfemie.
Ja, 40 dagen heeft hij in de gevangenis gezeten. Daar heb ik hem ook wat vragen over gesteld. We gaan nu even luisteren naar een fragment waarin hij vertelt hoe hij die periode in de gevangenis heeft ervaren. Hè, met de wetenschap, ja, ik word beschuldigd van blasfemie. En we weten onder andere, met andere gevallen, zoals Aja Bibi, hoe het dan met je kan aflopen. Ik vroeg hem hoe hij dat heeft ervaren, maar ook hoe hij het leven nu ervaart, nu hij weer op vrije voeten staat. Laten we even gaan luisteren.
Was dat een man?
Ik besefte dat op blasfemie de doodstraf staat. Dus die gedachte speelde altijd in mijn hoofd. Ik had nauwelijks eetlust. Ik at en sliep weinig. De 40 dagen dat ik vast zat was een lange, vaste periode. Ik geloofde niet dat ik die gevangenis nog ooit uit zou komen. Je weet namelijk dat als je in Pakistan van blasfemie wordt beschuldigd, je nooit wordt vrijgelaten. Ik zie het daarom als een groot wonder dat dit bij mij wel is gebeurd. Hoewel ik nu vrij ben, voelt het alsof ik nog steeds gevangen zit. Want ik ben niet vrij. Altijd ben ik bang. En moet ik een ondergedoken leven leiden. Ik kan niet met mijn gezin vrij over de straat lopen. Altijd loop ik rond met het gevoel dat iemand me op elk moment kan doodschieten of dat ik ergens gearresteerd word. Als ik ergens naartoe ga, rijd ik altijd op een brommer met een helm, zodat ik niet te herkennen ben.
Ja, een ongelooflijk heftig verhaal, hè? Wat je eigenlijk al moeilijk kunt voorstellen. Hè? Die man is nu gewoon weer op vrije voeten, maar kan eigenlijk nergens heen. Je hebt ook zijn vrouw en kinderen gesproken, hè? Hoeveel kinderen heeft hij eigenlijk?
4 kinderen.
Ja. Ja. Jonge kinderen ook nog wel, hè?
Jonge kinderen, 3 meisjes, een jongetje. Ik denk tussen de 4 en de 15, zoiets. Dus echt kleine kinderen. Zijn vrouw maakte best een verdrietige indruk. Vond het ook heel fijn, de ontmoeting. Ze kon haar verhaal doen. Maar mij viel op dat zij ook heel sterk de drive van haar man had. Van, het is wel heel moeilijk. En ik heb altijd de gedachte, hoe lang heb ik mijn man... Maar tegelijkertijd, moslims moeten deze boodschap horen. Ze hebben Jezus nodig. Dus het werk moet wel doorgaan. Dat zei ze ook steeds.
Viel me ook op, er waren helemaal geen banken of stoelen. Hè? Alleen wat kleden op de grond. En dat was ook bewust om dat ze dan ook weer snel weg konden komen. Hè?
Ja, zeker. Ja, die kun je niet meenemen als je voortdurend op de vlucht moet.
Ja, maakte toen wel indruk op me. Ik kan me nog herinneren dat je er ook zat, hè, met die vrouw van Mehboob, hè? Ook een predikantsvrouw in een hele andere context, die het op een gegeven moment ook wel heel moeilijk kreeg en dat je haar ook moest troosten. Vond ik een heel, dat roerde mij wel eigenlijk, dat moment. Hoe heb je dat zelf ervaren?
Dat vond ik als predikantsvrouw ook een zeer ontroerend moment. Mij trof haar passie. Ik ben zelf als predikantsvrouw, je gaat op beroep en je kijkt naar de pastorie en wat is er allemaal. En je denkt, nou, dat zet ik hier en dat zet ik daar. Maar dat is bij hen heel anders. En je zegt dan tegen jezelf, van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Hoe belangrijk vind ik dit? En raakt het predikantschap in Nederland niet wat verburgerlijk? Dat je als predikant doe je ding, nu zeg ik het even wat zwart-wit. En als predikantsvrouw ben je weer met jouw ding bezig. Maar die gezamenlijke passie om zielen te winnen voor Jezus, dat raakte mij bij dat bezoek enorm.
Ja, ja, dat voelden we echt als een spiegel op dat moment.
Ja, zeker. Zeker. Dan valt een beroep en hoe gaan we dat allemaal vinden en hoe krijgen we dat voor elkaar? Dat viel daar helemaal weg.
Ja, want je vertelde net over dat beroep wat toen speelde. Dat kwam toen op dat moment voor jou eventjes in een heel ander licht staan.
Ja, zeker. Tijdens die avond had ik echt sterk de vraag naar mezelf van, waar ben ik nu eigenlijk druk mee en mee bezig? Ook als predikantsvrouw, als predikantsgezin. En hoe zit het met onze passie om, laat ik het maar zo zeggen, zielen voor Jezus te winnen? Ja. We hebben nog zoveel andere dingen die toch wel heel belangrijk zijn.
Ja, wat altijd heel erg opvalt in dit soort verhalen en ook van andere verhalen van vervolgde christenen. Ja, die volharding, hè, en die moed, doorzettingsvermogen, toch maar doorgaan. Hè, als je in de gevangenis zit, weer vrijkomt en dan weer klappen krijgt, je huis wordt in de brand gestoken. Dat is ook in feite het geval bij deze dominee. Op een gegeven moment heb ik hem wel gevraagd of er ook dingen zijn die hem nou ook wel eens uit balans brengen als het gaat om geloof. Laten we even gaan luisteren wat hij daarop te zeggen heeft.
Ja, zo goed, hè. Je hebt kuch bhi na ho, to phir na umeed hi to hoti hai. Lekin,
op bepaalde momenten pieker ik wel over de vraag. Wat heb ik fout gedaan? Heb ik me misschien onverantwoordelijk gedragen waardoor ik dit allemaal meemaak? God heeft je namelijk ook verstand gegeven dat je moet gebruiken. Of is dat wat ik nu allemaal meemaak het directe gevolg van mijn werk in Gods Koninkrijk? En is het daarvan een onvermijdelijk gevolg? Ik piekerde over die vraag in welke categorie ik hoorde. En telkens als ik niet goed uit die vraag kom, dan weet ik dat het het beste is om die vraag voor God neer te leggen. En verschillende keren kwamen de woorden uit een van de brieven van Paulus bij me in gedachten. Mijn genade is voor u genoeg. Dat bemoedigde mij en sterkte mijn geloof dat hetgene wat ik meemaak het gevolg is van het actief bezig zijn in Gods Koninkrijk.
Een heel toch wel indrukwekkend fragment vind ik zelf, omdat het niet alleen maar stoere, dappere christenen zijn, hè, dat beeld kan je wel eens hebben, maar ook een hele kwetsbare man die ook gevoelens heeft van, ja, doe ik het wel goed en ben ik goed bezig? Hoe luister jij naar dit fragment?
Dat is een vraag die je zelf stelt. Je doet dit werk. Mij viel toen op, en dat is voor mij altijd iets geweest wat mee bleef reizen, en wat ik ook nog wel eens met mijn man bespreek. De noties in het Nieuwe Testament van het volgen van God, vraag me af of wij daar zicht op hebben. Als je ziet wat het betekent om christen te zijn, om voorganger te zijn, dan lees je, kijk nu maar naar een brief als de tweede brief van Paulus aan Timotheus, dan komt vervolging daar echt steeds in naar voren. En hij wees ons daarop toen wij er op die maandagavond waren van, hebben jullie als westerse christenen wel door dat de weg van een christen de weg van Christus is?
Een weg van lijden.
Ja, hij ging van lijden tot heerlijkheid. En dat is wat je in het Nieuwe Testament ziet. En dan ben ik wel eens bang, en dan kijk ik dus echt naar mezelf, hè, en naar predikanten. Zijn we niet wat verburgerlijkt? Je beroep is predikant, het moet je niet al te zeer tegenzitten. Ga je naar een nieuwe gemeente, staat er een pastorie klaar. En het moet er wel een beetje te werken zijn, anders moet je passen. Je jezelf afvragen of je er wel past. En dat zijn natuurlijk vragen waarvan je ze denkt, het mag misschien wel, maar hoe bijbels is het? Besef ik wel dat het volgen ook een stukje lijden met zich mee kan brengen. Niet alleen in Pakistan, maar ook wel in Nederland.
Dat zijn allemaal best wel grote vragen die je nu opwerpt, hè? Maar misschien ook wel heel moeilijk om daar concreet wat mee te doen. Want jij woont hier in een land waar alles veel makkelijker is. Jouw man is geen predikant in Pakistan, maar in Waddinxveen. Totaal anders. Hoe kun je die twee werelden nou bij elkaar brengen? Dat is toch best moeilijk?
Dat is heel lastig. Toch denk ik dat er altijd wel in het werk dingen zijn die lastig zijn. Kijk, met Boep had het steeds over als een moslim niet van Jezus hoort, gaat hij verloren. Het is natuurlijk nooit een boodschap die aantrekkelijk wordt. Buiten de kerk niet, in Nederland niet, maar ook niet binnen de kerk. De kerk groeit niet, maar het kalft af. Toenemende secularisatie. Ook dan heb je volharding nodig. Dat is ook zo'n woord wat ik daar echt merkte bij hem, volharding. Om te zien op de Heer Jezus. Het is soms wel onaantrekkelijk om met die boodschap, die radicale boodschap, ook in de kerk te blijven staan. En om daarvoor te blijven gaan als je ziet dat het niet groeit, maar afneemt.
Hier zijn de consequenties toch beperkt, hè? Je mag zeggen wat je wilt.
Ja, je mag zeggen wat je wilt, maar dat wil niet zeggen dat je daar geliefder van wordt. Dan kan het ook wel eens lastig zijn. Dan kun je op een bepaalde manier ook wel eens iets ervaren van, hey, het wordt me denk ik niet helemaal in dank afgenomen.
Dus dat je dingen zegt die mensen graag willen horen.
Dat zou een gevaar kunnen zijn. Ja. Kijk, als jij nadenkt over laat u met God verzoenen, daar hoorde ik nu recent, werd daar hierover gepreekt. Dan is dat heel rijk. Aan de ene kant, het is van God uit, maar aan de andere kant is dat een boodschap van die ook tegen je indruist.
En wat ook om concrete keuzes vraagt in het leven.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Dus in die zin krijg je het hier ook wel wat mee te maken. Maar moet je ook continu, denk ik, beseffen, ook als niet-predikant, als christen, van ik wil graag zo mijn weg gaan. Ik wil christen zijn, maar het moet me niet te lastig gemaakt worden.
Ja, even terug naar dit fragment van met Boep, hè, waarin hij toch een heel open blik in zichzelf geeft. Hè, zijn twijfels laat horen. Heb ik het allemaal wel goed gedaan? En dan die bemoediging die hij vanuit Gods woord krijgt, hè, door die woorden van Paulus, mijn genade is u genoeg. Waarin God bevestigt, ja, dit is een weg die je moet gaan vanwege het navolgen van mij.
Ja, en dat hij dat ervaart, maar ik vond het ook bijzonder dat zelfs zijn kinderen dat ervaren. Ja. Die sprak ik ook en die noemen dat ook. Dat werk van hun vader moet doorgaan, want ieder heeft Jezus nodig. Ja. Dat trof mij en ook. Toen vroeg zo'n meisje aan mij, jullie hebben zeker schilderijen thuis? Nou, die hebben wij. Toen wees zij op een soort van kartonnetje, geel vouwblaadje, mooi versierd. En daar had zij op geschreven van, als je je problemen legt in zijn hand, legt hij zijn vrede in je hart. Dan denk je zo'n meisje van een jaar of 14, die echt al gevormd wordt door lijden, maar er ook helemaal in meegaat. Terwijl ze door het vele vluchten heel onregelmatig naar school gaat, achterstanden heeft. Maar toch ook al die drive die je bij hen thuis ziet. Ja. En dan denk je ook even weer naar onze Nederlandse jongeren. Nou, dan zijn er ook zeker met die drive, maar die zijn op die leeftijd met andere dingen bezig.
Je hebt me wel eens verteld dat deze reis echt een keerpunt in je leven is geweest. Kun je eens wat noemen? Waarin ben jij nou veranderd?
Ik ben een soort van levensgenieter. Ik geniet wel overal van. De valkuil is dan dat je het hier enorm naar je zin hebt en niet zo gericht raakt op de toekomst. Dat was voor mij altijd wel een punt dat ik dacht van, ik verlang meer om te groeien daarin, dat ik gericht raak op zijn toekomst, daar ook naar verlang. En het tweede was dat ik wat vrijmoedigheid mis, of vaak beschroomd ben, om met anderen daarover te spreken, dan ook gewoon met andersdenkenden. Ik wist altijd precies hoe iemand zou reageren, maar dat hoeft nog niet eens andersdenkende te zijn. Dat kan al binnen je familie zijn. En dan dacht ik, ja, laat ook maar, want ze zullen wel dit of die zal wel dat. Of tegelijkertijd, als je 's morgens bidt om mogelijkheden en je laat ze langs je heen gaan, geeft dat 's avonds weer schuld als je de dag teruglegt in Gods hand. Dus mijn gebed was wel steeds of de Heer de reis daar ook voor wilde gebruiken, dat ik zou zien van mijn wacht is. En dat is ook echt zo geweest. Kijk, na 2,5 jaar blijft het afhankelijk zijn van de Heer om het gestalte te geven, maar ik kan niet meer zo heel makkelijk mensen zomaar langs laten gaan die zonder hem leven, of waarvan ik denk, ze zijn heel trouw in de kerkgang, maar nu echt die persoonlijke kennis van Christus. Dan probeer ik dat wel naar voren te brengen. En soms ook wel, als ik het spannend vind, via toch de brug van de vervolgde kerk.
Kun je een voorbeeld geven van zo'n gesprek dat je wellicht vroeger niet had gevoerd?
Ja, nou, onlangs vroeg iemand op de sportschool, een therapeut mij, hoe mijn vakantie was geweest. En ik heb gewoon wat leuke, mooie dingen verteld. Maar ik dacht, wacht eens even. Ik wil eigenlijk wel wat dieper in gesprek komen dan alleen hoe leuk het in de vakantie was. En toen heb ik gezegd dat ik gepresenteerd heb voor SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk. En toen zei hij, oh wat. Oh, ik dacht dat je alleen maar leuke dingen doet op een vakantie. Ik zei, ja, maar dit geeft mij ook energie. En toen heb ik iets verteld over mijn reis naar Pakistan. Dus ook over deze dominee met Boep. Hoe hij maar doorgaat. En ja, dat was toch wel heel boeiend welk gesprek er ontstond. Dat hij zoiets had van, ja, moet je daar dan per se over spreken? Het hoeft toch niet in Nederland? Je bent vrij en waarom is dat dan zo belangrijk? Ik ben ook wel een beetje christen, maar... Dus toen ontstond er wel een gesprek van, hé, maar wacht eens. Een beetje christen, als je weet dat je zelf verlost bent en van Christus bent. En wat er gebeurt als jij dus niet van Christus bent. Kun je dan nog zwijgen? Mag je dat dan nog? Dat vond ik wel mooi eigenlijk.
Ja, we gaan naar een afronding van deze podcast. Ik stel voor dat we nog even luisteren naar een fragment van dominee Meboep. Ik stelde hem op een gegeven moment de vraag, u moet zo'n grote prijs betalen voor het werk wat u doet. Heeft u nou wel eens overwogen om ermee te stoppen? Laten we gaan luisteren naar het antwoord dat hij dan geeft.
Nee, stoppen dat kan ik niet. Dat is onmogelijk. Op het moment dat ik in het jaar 2000 besloot om God te dienen, werd ik heel erg ziek en lag ik op sterven. De dokters hadden tegen mijn ouders gezegd, neem hem maar mee naar huis om hem te laten sterven. Toch ben ik weer beter geworden. Vanaf dat moment heb ik besloten, als ik het leven terugkrijg, wil ik dat helemaal toewijden aan God. Daar kan ik niet op terugkomen. Ik wil niets anders dan God dienen.
Nou, dat is volharding, hè, waar de Bijbel zo duidelijk over spreekt.
Heel duidelijk. Doorgaan, hè? Ook als het een prijs vraagt. Dat merkte ik bij hem, bij het hele gezin. Hij sprak daar die avond ook over. Ongeacht de prijs, hij is het waard. En ik denk dat dat voor Pakistan geldt, maar ook in Nederland. Al is het niet altijd eenvoudig, het werk in Gods Koninkrijk. Je gunt de bruidegom, een bruidskerk, veel christenen die hem zullen gaan dienen. En dat is voor Pakistan van belang, maar ook in Nederland. En daarom doorgaan waar we ook gesteld zijn, wel plekje in zijn koninkrijk.
Nou, dat lijken me prachtige woorden om deze podcast mee af te sluiten. Gertrude Koeijer, dank je wel voor het delen van dit inspirerende verhaal. Ik denk veel om over na te denken. Als je deze podcast nou waardeert, dan wil ik je vragen om hem ook te delen in je netwerk, zodat we op die manier ons bereik verder kunnen vergroten. Voor meer verhalen en ook video's met getuigenissen van vervolgde christenen verwijs ik je naar de website ook van SDOK, www.sdok.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.